Goedemiddag, geliefde gemeente. U die te gast bent of via internet met ons meekijkt of luistert, welkom in deze dienst waarin dominee J.W. van Pelt uit het Oud-Beierland ons zal voorgaan. De schriftlezing is uit Daniël hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 21. En het thema van de verkondiging is wel in Babel, niet zonder God. De collecte in de dienst is bestemd voor toerusting, jeugdwerk en gezinnen. En de collecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk, wat te vinden is op de website of de zondagsbrief. We gaan nu ter inleiding op deze dienst de schoolpsalm zingen. Psalm 43, de versen 3 en... Nee, Psalm 39, vers 5. Excuus. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat, maar 's Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. We zingen van Psalm 1, de versen 1, 2 en 4.
Thank you.
Wij gaan ons geloof belijden en antwoorden erop met vers 6 van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. In onze voorbeden willen we denken aan broeder J. Schuurman, weverij 38. Heeft een dubbele herseninfarct gehad. Er zijn zorgen om zijn gezondheid. Zullen we hem samen ook aan de Heere opdragen. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wat is dat heerlijk als we dat met elkaar kunnen zingen. Dat we ons hart opheffen naar boven en dat we uw naam tot in eeuwigheid willen loven. En dan beseffen we dat dat ook waar is wat we eerder zongen, dat het dan wel nodig is dat u ons hart neigt en samenvoegt tot de vrees van uw naam. Want onze harten die worden allerlei andere kanten uit genegen als we ons eigen hart en onze eigen gedachten achteraan gaan. En dan raakt het zo verstrooid alle kanten uit, maar dan is het niet meer gericht op u. We erkennen u dat, Heere, dat het kwaad van de zonde en de afleidingen in het leven zo diep in ons zitten, dat het maar al te gemakkelijk zo is dat we naar de kerk gaan en dat we eigenlijk ons helemaal niet met ons hart gericht hebben op u. Maar mogen we dan in het gebed toch bij u uitkomen samen? En mogen we zingend en biddend naderen tot de troon van u, want u bent de Allerhoogste Koning. En u heeft ons toch zelf in uw woord gezegd dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon door hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die als de grote hoge priester de weg heeft gebaand. En zo bidden we van u, Heere, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn? Wilt u met uw woord en uw geest ons opzoeken, zo dat wij ook merken dat u ons op het oog heeft en dat niemand de kerk uit kan gaan met het gevoel dat zijn of haar hart niet door u bezocht is met de woorden van eeuwig leven. Geeft u dat in de kerk en bij alle die met ons verbonden zijn. Laat uw trouw bij ons allen merkbaar zijn. We hebben dat zo nodig. Er is in deze wereld en in ons leven zoveel aan de hand. U weet het, heren. Het houdt ons ook allemaal bezig. Het conflict wat op het moment uitgevochten wordt tussen Israël en de Palestijnen en in de Oekraïne en op andere plekken in deze wereld. Mensen praten erover met elkaar en misschien vragen ze ook aan ons wel, wat vind je daar nou van? En dan is het lang niet altijd makkelijk om antwoord te geven. We horen al die meningen wel langskomen van mensen die het precies weten. Hoeveel schuld er bij de ene partij is of bij de andere en hoe we dat allemaal moeten benoemen. Maar als we erover nadenken, dan merken we al snel dat zijn woorden op afstand. Wij kunnen ons helemaal niet indenken wat het betekent. Als je vader of je moeder of je kind of je broer of je zus op een barbaarse manier vermoord is, expres, om de haat op te stoken. En dat je dan daarmee verder moet leven. En wij weten ook niet wat het betekent om in een afgesloten stuk land te moeten wonen, waar de stroom en het water zijn afgesloten, waar de voorraden opraken en waar toch ook bommen vallen. Mag ons dat bescheiden maken? En mogen we ons te binnen brengen, iedere keer weer, dat u ons, Heer Jezus, heeft voorgehouden. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Om zulke vredestichters bidden wij. In de wereld van vandaag. Mensen die uit zijn op vrede waar het conflict nog is. Waar nog geen vrede is, maar waar het nog gesticht moet worden. En wij bidden u dat in het besef dat wij ook zelf vredestichters horen te zijn. Dat we ook zelf in de omgeving waar u ons in geplaatst heeft, dat we mensen zijn die conflicten op willen lossen, die vrede zoeken en aan de vrede werken. Wij kunnen dat alleen door de genade van u, die de allergrootste vredestichter bent, want u heeft het vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Mag ons dat vrijmoedigheid geven om zo ook in het leven te staan als mensen die in uw naam uit zijn op werkelijke vrede, zodat iets van de vrede die u brengt, opgestane paasvorst, in ons leven zichtbaar mag worden en door ons heen ook voor anderen zichtbaar zal zijn. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Ontfermt u zich over een ieder, ook in de gemeente, die het moeilijk heeft. U kent ons leven. In het bijzonder bidden we vandaag voor broeder Schuurman, voor zijn vrouw, voor anderen die om hen heen staan. U weet, heren, van de medische problemen die in zijn leven opgedoken zijn. En wat kan dat met een mens doen als je zulke dingen moet verwerken? Maar mag het zo zijn dat ondanks die dingen hij zich gedragen mag weten door u, de Heere, met armen van eeuwige ontferming, waar hij zich met vertrouwen aan over kan geven. Geef hem daarvoor de ruimte, uw geest en uw woord. Maak het goed, Heere, laat de kracht van uw genade ook daarin zichtbaar worden. Wilt u, Heere, zo met ons zijn dat in deze dienst de eer van uw grote naam verheerlijkt mag worden en dat het ons tot zegen mag zijn? Dat bidden we niet omdat we dat verdienen, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienst is uit het Oude Testament, het boek Daniël, hoofdstuk 1. Schriftlezing Daniël 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld, want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld, over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de schriftlezing. De tekst die centraal staat in de verkondiging is vers 17, deze woorden: aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Voordat we gaan luisteren naar de boodschap van dit gedeelte, krijgt u eerst de gelegenheid, gaan we eerst nog zingen van Psalm 73, de versen 1 en 13 en 14. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. straks na het amen van de preek zingen wij Psalm 111, de versen 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. En vers 6, zijn naam is heilig en geducht. Geweten van onze Heer Jezus Christus, het hele boek Daniël zou je kunnen samenvatten met twee zinnetjes. 1, wel in Babel en 2, niet zonder God. Die tegenstelling van wel en niet, die zullen we nog vaker tegenkomen. Let er maar op tijdens de preek. Maar dwars daardoorheen en ver daarbovenuit gaan de woorden uit onze tekst. God gaf. God geeft Daniël en zijn vrienden allerlei gaven om het daar in Babel vol te kunnen houden. Daar zie je Gods hand in die op een onzichtbare manier hun leven stuurt en vasthoudt. Onzichtbaar, jawel, onzichtbaar, maar niet onwerkelijk. Want het is Gods hand die Daniël en zijn vrienden staande houdt in een vijandige omgeving. Het staat er 3 keer in dit hoofdstuk. God gaf. Eerst kom je dat tegen in vers 2. De Heere gaf Jojakim in de hand van koning Nebukadnezar. En dan de tweede keer in vers 9. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En voor de derde keer in het vers van onze tekst, vers 17. God gaf kennis en wijsheid aan Daniël en aan zijn 3 vrienden. Bovendien gaf hij Daniël ook nog inzicht in allerlei visioenen en dromen. Hoor je dat? Het klinkt als een terugkerend refrein. God gaf, God gaf, God gaf. En je zegt bij jezelf, ja, dat zou je toch nooit meer hebben durven hopen. God is daar aan het werk, ook in Babel. Onzichtbaar, op de achtergrond, zeker wel, terwijl de macht en de glorie van Babel luidruchtig en opdringerig op de voorgrond alle aandacht naar zich toetrekt. En toch gaat God zijn ongekende, majesteitelijke gang. Al zien de meeste mensen daar niks van. Maar het geloof put er moed uit en wordt erdoor gedragen. Laten we er maar eens naar gaan kijken. Begin je te lezen in Daniël 1, dan krijg je het gevoel dat je zo'n beetje terug bent in het boek van de koningen en de kronieken van Israël. Want daar lees je toch ook keer op keer, in het zoveelste jaar van koning zus en zo gebeurde er, en dan volgt er zo'n opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen, vaak afgesloten met de opmerking dat die koning tot zijn voorvaderen werd vergaderd. Nou, zo lijkt het hier ook weer te gaan. In het derde jaar van de regering van koning Jojakim, de koning van Juda. Maar dan komt er ineens een kink in de kabel. Want Nebukadnezar, de koning van Babel, komt naar Jeruzalem en belegert het. En dan gaat het allemaal zo anders dan zo vaak in de tijd van de richteren en de koningen van Israël. Want nu staat er dat God de koning Jojakim in het land van Juda gaf in de hand van Nebukadnezar. Kijk, daar heb je die tegenstelling weer. Wel de stad van God in nood, maar dit keer niet dat de Heere verlossing zet. Want hij geeft Jojakim aan Juda over in de handen van de dictator van Babel. En dat niet alleen. Ook de tempel van God wordt geplunderd. En een deel van de heilige voorwerpen van de tempeldienst wordt meegenomen naar het land Siniar. En bijgezet in de schatkamer van de afgoden die Nebukadnezar dient. Met grote waarschijnlijkheid waren dat Bel en Marduk en Neko. Het valt voor ons vandaag de dag niet mee om aan te voelen wat voor een nationale ramp zich in die paar woorden voltrekt. Jojakim, de koning van Juda, gevangen. De troon van David, vakant. Juda en Jeruzalem, veroverd, geplunderd, door oorlogsgeweld platgeslagen. En de inwoners in ballingschap weggevoerd. Zie je ze in gedachten strompelen? Oorlogsmoe, verdreven van huis en haard, Op weg naar een onzekere, maar dreigende toekomst? Allemaal hebben ze wel een familielid dat in de oorlog is gesneuveld. Hun verdriet is met geen pen te beschrijven. En zo gaan ze op weg naar Babel. Een barre tocht met nog veel meer ellende en ontberingen. En wat staat ze dan daar in Babel te wachten, denk je? Waarom verdrijft de dictator van Babel hen uit Juda, hun thuisland? Nou, daar zat een uitgekiende politiek achter. Veroverde volken uit allerlei delen van het grote Babylonische Rijk moesten weg uit hun thuisland, want dat zorgde ervoor dat ze ontworteld raakten en verstrooid raakten. En in een nieuwe omgeving konden ze dan niet makkelijk meer in opstand komen. En ze werden zo snel mogelijk gedwongen om zich aan te passen aan de cultuur en de wetten van Babel. Latere dictators, zoals Hitler en Stalin, hebben deze politiek met succes overgenomen. Veroveren, ontwortelen en zo snel mogelijk de eigen identiteit uitwissen. Om dan op te gaan in de gewenste manier van denken en doen van het nieuwe Rijk. Nou vraag ik je om eens even mee te denken. Hoe schat jij dat nou in? Wat zou nou het ergste zijn voor de Joodse ballingen die naar Babel worden versleept? Wat denk je? Is dat hun persoonlijke rouw en ellende en verdriet? Oh, vast wel. Is dat de lege plekken die ze voelen? Ziekte, pijn, ontberingen, onzekerheid, allerlei vormen van oorlogstrauma misschien en dan de gedwongen deportatie? Oh, vast voelen ze dat echt wel. Of misschien dat er een einde is gekomen aan die lange lijn van de koningen uit het geslacht van David, die zitten op de troon van David. Ja, dat is ook niet zo mooi. Of misschien dat de tempel van God geplunderd is. Dat er geen offers meer gebracht kunnen worden in Jeruzalem. Dat de dienst van de verzoening in de tempel is opgehouden. Dat is helemaal verschrikkelijk, toch? Dan lijkt het toch wel of de Heere hun verlaten heeft. Nou, vast en zeker spelen al die elementen een rol. Maar het ergste, als je het mij vraagt, het ergste is toch wel dat ze weten, het is onze eigen schuld. Het is onze eigen schuld. Daar heb je het weer, zo'n enorme tegenstelling. Want ze waren wel gewaarschuwd door profeten zoals Jesaja en Amos en Micha en andere trouwe knechten van God. Maar ze hebben niet geluisterd. Ze hebben de Heere verlaten en zijn andere goden achterna gelopen. De goden van het succes en de vruchtbaarheid, de Baal en de Astartes. De afgoden die in die tijd hip waren. Ja, dat ouderwetse geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, ja, daar konden ze niks meer mee. Het leek wel of God er gewoon niet meer was, tenminste, je merkte daar zo weinig van, hè. Niemand hield toch nog serieus rekening met hem. En toen is op een keer de klap gevallen. Lang heeft God geduld gehad, echt heel lang. Veel profeten hebben namens de Heere gewaarschuwd, maar het volk heeft niet geluisterd. En op een keer is toen die dag gekomen dat de Heere zijn volk in de hand van Nebukadnezar gaf. En nou moet Israël voelen dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. Ja, zo is dat. Nu worden ze van huis en haard verdreven. Nu moeten ze op weg naar Babel. En zo ontvouwt zich in de praktijk van hun leven de trieste werkelijkheid van de zonde, die uiteindelijk nooit zonder gevolgen kan blijven. Voor hun toen niet, voor ons ook niet. Want altijd trekt de zonde de bliksem van de toorn van God naar zich toe. Kijk, en dat maakt het nou precies zo triest en zo donker. De ketting is verbroken. Ik bedoel, de ketting van het verbond. In die ketting heb je verschillende schakels. Daar heb je het volk uit Abraham. Daar heb je het land beloofd aan Abraham. Daar heb je de zegen die God beloofd heeft aan Abraham. En daar boven alles heb je natuurlijk de God van Abraham. Maar die God van Abraham zijn ze kwijt. Die hebben ze niet meer nodig. En dan is de ketting verbroken. En dan kunnen ze ook niet meer blijven in het land dat aan Abraham beloofd is. Want wat heeft God nou aan een land vol mensen die hem niet dienen? Dan is het nog precies zoals voor de uittocht uit Egypte. Toen wonen er ook allemaal heidenen in dat land. Schiet je niks mee op. En zonder de God van Abraham en zonder het land van Abraham kan je natuurlijk ook niet meer rekenen op de zegen voor Abraham. En zo gaan die ballingen naar Babel. Eigen schuld. Ze hebben zelf God verlaten. Verbroken ketting van het verbond. Los van God, los van de zegen van God. Zeg nou zelf, wat moet er nou van zulke mensen terechtkomen? Nou is Nederland vandaag de dag natuurlijk nog geen Israël in de tijd van toen. En gelukkig hebben wij ook al heel lang niet meer te maken met oorlogsgeweld binnen onze eigen grenzen. Wij hoeven ook niet in ballingschap. En toch kunnen we ons als kerken van vandaag echt wel iets voorstellen bij wat er hier aan de orde is. Want ook in ons land hebben toch velen de God van hun voorvaderen verlaten. Is toch zo? In maar enkele tientallen jaren zijn de kerken bijna leeggestroomd. Heeft de secularisatie toegeslagen. En ik weet ook wel dat wij door God niet gestraft worden met een ballingschap. Maar het valt toch niet te ontkennen dat het massaal afscheid nemen van de Here en van zijn dienst sporen heeft nagelaten in onze samenleving en in onze gezinnen en families. Zijn wij zo langzamerhand ook niet terechtgekomen in een Babelcultuur? En misschien gaat het dan wel te ver om te zeggen dat wij dat door eigen schuld over ons hebben afgeroepen, maar wordt het dan niet tijd om in ieder geval ons aandeel in die schuld te erkennen? Want waren de volle kerken van vroeger nou echt zulke heldere vensters die een lokkend uitzicht gaven op de Here en zijn dienst? Of waren de vensters van de kerk maar al te vaak beslagen door de babeldampen van de naoorlogse opbouw en de snel groeiende welvaart, die toch vooral te danken was aan ons eigen inzet, onze wetenschap, onze techniek, onze grote vaardigheden in de economie en management, de politiek. En misschien waren de vensters van de kerk ook wel te veel beslagen door allerlei interne kerkelijke kwesties. Terwijl de grote opdracht om naar buiten te treden met het evangelie werd overgelaten aan een paar hobbyisten. Laat ik het nog wat preciezer invullen vanuit Daniël 1. Vers 2 zegt dat die tempelschatten uit Jeruzalem worden meegenomen naar het land Sinear. En ga je in de Bijbel opzoeken waar het land Sinear nog meer voorkomt, dan merk je dat dat de plaats is van de Toren van Babel. En de Toren van Babel is het symbool van de stad van de mens die leeft zonder God. Die zoekt het zelf wel uit. Die bouwt zijn eigen hemel en zijn eigen geluk. Die bouwt een torentje waarbij die er gewoon naar boven inklimt. Gewoon bouwen, van beneden naar boven toe. Tot je er bent. Tot je uiteindelijk net zo groot en gelukkig bent en zo machtig als de goden zelf. En is dat nou niet precies wat je vandaag overal om je heen ziet? Een samenleving vol van mensen die hun eigen geluk bouwen van beneden naar boven. Jij bent de architect van je eigen levensgeluk. Het is aan jou om alles uit het leven te halen wat er voor je in zit. God heb je daarbij niet nodig, want er is toch niemand die het beter weet dan jijzelf. En wat voor jou goed voelt, dat is oké. Dat is jouw geluk. Die geluiden herken je toch wel? Maar Babel is een cultuur zonder God, vol van wat mensen op eigen kracht bereiken. Als je daaraan denkt, dan merk je toch wel dat onze huidige wetenschap en techniek en sport en muziek en kunst en cultuur Babelse trekjes hebben. Vol bewondering wordt elke dag in de media breed uitgemeten wat voor een bijzondere prestaties er allemaal geleverd zijn. En eerlijk is eerlijk, het is ook best knap wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig. Echt wel. Maar in vergelijking met God stelt het allemaal niks voor. Als de Heere God in Genesis 11 gaat kijken naar die toren van Babel, dat toppunt van al hun prestaties, waarvan die mensen, nou, we zijn erbij, misschien nog een paar metertjes erbij en dan zijn we er hoor. Als God gaat kijken, dan moet hij zo doen. Hij buigt zich voorover en kijkt in de diepte. Oh, een torentje, kijk nou toch. Een torentje zeg. In vergelijking met God is het helemaal niks. Moet je eens goed over nadenken. Moet je voor jezelf in je hart laten binnenkomen. En dan moet jij de conclusie voor jezelf maar eens aan verbinden. Want dat geeft je toch te denken. Zeg nou zelf, hoe makkelijk zijn jij en ik onder de indruk van wat mensen allemaal kunnen, waar het van de grond in de media. Maar hebben wij nog wel in de gaten hoe groot God werkelijk is? Heb je hem wel eens in zijn grootheid, zijn heiligheid, zijn majesteit ontmoet? Of is de God die jij dient in jouw gedachten ook maar zo heel klein? Is dat dan de echte God, de God van zijn woord, de God uit de Bijbel? Of dienen wij een God die ook vandaag nog heel diep voorover moet buigen om te kijken naar de prestaties van de mensen van nu? Want ze zijn zo klein in vergelijking met hem. En dat die grote God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, hè, dat hij nou naar jou en mij omkijkt, dat hij jouw hart opzoekt. Besef je wel dat de hemel, daar kom je niet door van beneden naar boven te klimmen, maar het nieuwe Jeruzalem daalt van bovenaf naar beneden toe. En hoeveel groter en heerlijker is dat nieuwe Jeruzalem in vergelijking met alles wat mensen maken en presteren. Zeg nou zelf, daar moet je echt over nadenken. Moet je voor jezelf de consequentie uittrekken. Nebukadnezar pakt dat heel geraffineerd aan. Het volk van Israël in ballingschap, verstrooid over het onmetelijke rijk van Babel, dus hun macht is weg. Zij kunnen niet meer samen sterk zijn, want ze zijn niet meer samen. Ze zijn ontworteld, los van hun vaderland, los van hun cultuur, los van hun tempel en de meest heilige voorwerpen uit hun godsdienst. En nou moet ook hun identiteit nog weg. Ze moeten zo snel mogelijk omgeturnd worden tot brave Babelburgers. En de toplaag van de jonge mensen van Israël wordt er speciaal uitgelicht. Zij moeten opgeleid worden om te dienen aan het hof van de koning van Babel. Ook daar zit weer zo'n slim plannetje achter. Want als je nou de meest getalenteerde jonge mensen weet om te turnen, dan heeft Israël op den duur niemand meer om zijn eigen identiteit en cultuur en godsdienst vast te houden. En zo komt het dus dat Daniël en zijn drie vrienden onderwezen worden in de geschriften en de taal van de Galdeën. Echt niet omdat ze daar zelf zo nieuwsgierig naar waren hoor, heus niet. Maar om hen te indoctrineren met de manier van denken en doen van Babel. Ze worden gewoon gehersenspoeld. En nou stel ik dat vanmiddag in ons midden maar als een vraag. Is dat misschien weer aan de hand? Is het misschien daarom wel dat jullie, jonge mensen en kinderen in de kerk, dat er zoveel op jullie afkomt? De Babelcultuur van nu, de Babeltaal van nu, de Babelwetenschap van nu. Ga zo maar door. En waar blijft de kerk van Christus? Als het lukt om jonge mensen om te turnen om God niet te dienen, maar de Babelwereld van nu? Het leven zonder God? Reken er maar gerust op dat die Babelwereld, de Babelmentaliteit, er alles aan doet om door jouw mobiel, door de radio, de tv, je laptop naar jouw hart toe te kruipen. Reken er echt maar op dat het leven zonder God zich op zijn aantrekkelijkst aan jou voordoet. Zodat jij bij jezelf zegt, ja, ik zal toch wel raar zijn als ik daar niet aan meedoe. Hoe schat je het voor jezelf in? Ben je al omgeturnd? Of twijfel je misschien nog een beetje? Leeft jouw hart al in Babel? De stad zonder God, het leven zonder God. Of kan je daar toch nog niet helemaal in mee? Ja, dominee, alles goed en wel. Daar kun je ons en onze kinderen toch niet kwalijk nemen, onze jonge mensen. Hoe zouden ze daar nou aan kunnen ontsnappen? Babel is toch overal om ons heen. Al zou je willen, dan kun je je daar niet eens aan onttrekken. Oh nee? Echt niet? Ik lees in Daniël 1 dat de jonge mensen uit de koninklijke familie en uit de adel van Israël worden uitgekozen om opgeleid te worden tot dienaren aan het hof van de koning van Babel. Knap van uiterlijk, helder van verstand en zo alles met elkaar zullen dat er zijn. Enkele tientallen, misschien een paar honderd. En ik lees maar van 4 jongens dat ze zich verzetten. 4, hè? En de rest laat zich zonder protest omscholen. Ja, eigenlijk ook weer niet zo vreemd als je bedenkt dat Israël in ballingschap gaat omdat ze massaal de Heere en zijn dienst verlaten hebben. Logisch dus dat de meerderheid van de jongeren in Babel God ook niet dient. Trouwens, de meerderheid van de ouderen ook niet hoor. Want in de ballingschap zijn grote delen van de 12 stammen van Israël verdwenen, opgegaan in hun omgeving. Losgeraakt van het verbond met God, los van de belofte aan Abraham, het land dat beloofd was aan Abraham, de zegen voor Abraham, de God van Abraham. Daniël en zijn vrienden is maar een kleine minderheid. Het is precies zoals de profeet Jesaja het al had aangekondigd. De meesten gaan in de ballingschap ten onder en een kleine rest keert ooit een keer terug. Een kleine rest. Een minderheid dus. Daniël en zijn vrienden. En zij komen voor hele spannende vragen te staan. Want net zo min als jij en ik vandaag konden zij zich ook niet onttrekken aan hun heidense omgeving. Ze ademen elke dag die Babelcultuur en wetenschap. Ze worden in de praktijk van hun leven elke dag omringd door mensen die de Heere niet kennen. Die mensen kennen wel de taal en de wetenschap en de arrogantie van Babel, maar niet het geloof in God. En de grote vraag is dan, hoe kan je dan leven in Babel? Is het wel mogelijk om daar aan je eigen identiteit vast te houden? Of wordt daar automatisch langzamerhand alles vanzelf wel uitgewist? In een soort vergeethoek achtergelaten? Misschien dat je er in een nostalgische bui nog wel eens een keertje aan terugdenkt, maar daar heb je gewoon niks aan in de praktijk van het Babelleven van elke dag. Ik kan het ook nog wel scherper zeggen. Is God daar ook in Babel? Of ben je daar nou echt helemaal op jezelf aangewezen? Want de Heere had zijn volk toch verlaten? Hij heeft ze toch gestraft met de ballingschap? Daar begon het toch allemaal mee aan het begin van dit hoofdstuk? God gaf, ja, hij gaf ze over in de hand van die dictator van Babel. En hoe moet je dan in Babel kunnen leven? Is daar dan alleen nog maar de straffende hand van God over? Heeft hij daar zijn volk helemaal verlaten? Voel je wel hoe diep die vragen gaan? En voel je hoe de scherpe randjes van die vragen ook kunnen knagen aan jouw hart vandaag? En wat is het dan bijzonder om toch te lezen dat God doorgaat? Dat God in Babel gaf. Hij gaf genade aan Daniël als hij vraagt om niet te hoeven eten van het eten van de tafel van de koning. En God gaf zijn zegen aan dat plan. Want Daniël en zijn vrienden blinken uit in wijsheid en kennis en gezondheid meer dan de andere studenten. Hier vind je dus het antwoord. Ja, het is mogelijk om als gelovige te leven in Babel. Het is zelfs mogelijk om al die Babelwetenschap en cultuur en taal opgedrongen te krijgen en dan toch nog de Heere te blijven dienen. En het geheim zit in die twee woordjes, God gaf. Misschien denkt iemand wel, ja, wat doet die Daniël toch moeilijk, hè, over dat eten en drinken van het paleis. Hoe erg is dat nou, als je nou een keer eet en drinkt wat niet helemaal kosher is volgens de Joodse gebruiken en wetten? Trouwens, zou Daniël er ook niet beter aan doen om in te gaan tegen die Babelwetenschap en cultuur in plaats van het eten? Als je nou iets wil bestrijden, neem dan het belangrijkste. Nou, de confrontatie met die Babelwetenschap en cultuur, die komt nog volop in de volgende hoofdstukken. Maar hier gaat het eerst over identiteit. Wie ben jij nou? Wie ben je nou echt? Daniël en zijn vrienden laten zich hun identiteit niet afnemen. Ze houden vast aan hun Jood zijn, aan het verbond met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar identificeren zij zich mee. Daar horen ze bij met heel hun hart en leven. Zouden ze dat loslaten, dan waren ze zichzelf niet meer. En heel concreet betekent dat dan dat ze daarom niet kunnen eten van de tafel van de koning. Want het vlees wat op de tafel van de koning komt, dat is eerst in een afgodentempel geofferd en aan de afgoden gewijd. En de wijn, die is eerst aan de afgoden gewijd. En als Israëliet mag je geen vlees eten dat aan afgoden is gewijd en geen wijn drinken die aan afgoden is gewijd. Daar heb je weer die tegenstelling. Wel leven in Babel, maar jezelf niet verontreinigen. Of anders gezegd, je hart rein bewaren in een onreine wereld. Je mag ook denken aan de woorden die de Heer Jezus veel later zal spreken. Wie trouw is in het kleine, zal over veel gezet worden. Neem dat nou eens mee uit de preek van vanmiddag. Leven als christen in Babel, dat kan alleen door je hart rein te bewaren. En dat doe je om te beginnen door trouw te zijn in het kleine. Want dat helpt om vast te houden aan je identiteit. Trouw zijn in het kleine door nee te zeggen door de dingen die je hart onrein maken, die de weg naar God blokkeren. Probeer dat eens concreet in te vullen voor jezelf. Wat maakt mijn hart onrein? Nou, dat is geen eten en drinken in onze situatie. Maar dat is wel wat je bij Paulus later tegenkomt. Wat hij noemt de werken van het vlees. En dan wordt hij heel concreet. Dan zegt hij overspel en hoererij, onreinheid, losbandigheid, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, dronkenschap. En nog meer van dat fraais kun je allemaal lezen in Galaten 5. Je hart rein bewaren. Dat is niet alleen nee zeggen tegen de zonde, maar dat is ook ja zeggen tegen de Heere en zijn dienst. Ja zeggen tegen zijn woord. Ja zeggen tegen de kerkdienst, tegen het gebed. Tegen alles wat je opbouwt in het geloof. Hoe lukt het om met een rein hart in Babel te leven? Alleen door genade. Alleen door je te identificeren met Gods volk, zoals Daniël en zijn vrienden ook deden. dat je jezelf niet schaamt om daarbij te horen. Ik kan het nog anders zeggen, dat je door het geloof één mag zijn met de Heer Jezus Christus. En het helpt natuurlijk ook als je goede vrienden in plaats van slechte vrienden uitkiest om daarmee op te trekken. In het laatste Bijbelboek van de Openbaring zie je allerlei elementen uit Daniël op een geweldige manier terugkeren. Want daar gaat het goddeloze Babel uiteindelijk totaal ten onder. En de duivel met al zijn trawanten gaat mee ten onder. En de boodschap is heel duidelijk. Wee je hart als jij met je hart in Babel blijft plakken, want dan ga je ook mee ten onder. Maar dat hoeft niet. Nog altijd is de goede herder op zoek naar de schapen die bij zijn kudde mogen horen. Hoor je zijn roepstem niet? Misschien staat hij vandaag aan de deur van jouw hart en hij klopt. Laat mij nou eens binnen. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. In de Openbaring gaat Babel ten onder. Maar het nieuwe Jeruzalem daalt bij de Here vandaan. En daar geen verdwenen stammen meer. Want in Openbaring 7 worden de namen van alle stammen opgenoemd. Heel het volk van God zal er compleet zijn. En allemaal komen ze uit de grote verdrukking aan in het beloofde hemelse vaderland. En allemaal ontvangen ze de grote zegen van de heerlijkheid. En daar zal God zijn, alles en in alle. En zo wordt de belofte aan Abraham al gedaan, uiteindelijk finaal in heerlijkheid vervuld. Het geheim van dat alles? Nou, dat geheim zit in die twee woordjes. God gaf. En de diepste rijkdom van die twee woorden komt in het Nieuwe Testament aan het licht. God gaf zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, die zelf is afgedaald in de Babelwereld van hier en nu, de plek waar wij wonen. En daar is de Heer Jezus geworden, de grote overwinnaar over zonde, dood en graf. Want hij is het lam dat zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan neemt de Openbaring je mee en richt je ogen op deze Christus, die het lam is dat staat als geslacht en tegelijk ook de koning die regeert. En onze ogen worden op hem gericht omdat in hem alles te vinden is wat jij nodig hebt. Om door de Babelwereld van nu heen te leven naar de grote toekomst van God. En daarom zeg ik, wees net als Daniël trouw in het kleine van het gebed en de strijd tegen de zonde en de onreinheid van je leven. En verwacht het van de God die geeft. Moet je zien wat er dan allemaal gebeurt. God geeft. God geeft zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, als verlosser en koning van je leven. God geeft zijn heilige geest om in je te wonen, om je te leiden in deze verwarrende wereld, om te strijden tegen de zonde van binnenuit in je hart. God geeft zijn woord en zijn geest om je zo te leiden achter Christus aan. En zo ben je ook vandaag wel in Babel, zeker wel. Maar niet zonder God. En dan mag je beseffen, Babel is alleen een tussenstop op weg naar het grote einddoel, het nieuwe Jeruzalem. En dan zingt mijn hart, Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Amen. Wij zullen met elkaar gaan danken. Ik weet niet of u er ook iets van gemerkt heeft, maar op de gaanderij is iemand onwel geworden. Er zijn verschillende gemeenteleden naartoe gegaan die daarvoor zorgen. Maar dat zullen we ook in ons gebed aan de Heere voorleggen. Zullen we samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, u bent die God die ons opzoekt. Wat is dat een machtig en groot evangelie waar we hoop van mogen hebben. Als het aan ons ligt, dan zouden we torentjes blijven bouwen van onze eigen prestaties, van onze eigen dingen die we maar op kunnen richten. En ze zullen nooit hoog genoeg zijn om bij u te komen. Maar u daalt af. Straks, als het advent en kerst wordt, dan denken we daar in het bijzonder weer aan. Dat u gekomen bent naar deze wereld. Om te zoeken wat verloren was. Om te brengen bij de kudde wat er eerst niet bij hoorde. Om uw trouw en uw liefde te betonen. Hartelijk danken we u voor die boodschap. Mag dat ons hart bemoedigen, richting geven. Mag ons dat ook helpen, ons overtuigen. Om niet langer zelf te blijven tobben, maar ons hart en leven aan u de Heere over te geven. Gaat u zo verder met ons de week in, u weet wat we nodig hebben. We horen van iemand die onwel is geworden in de kerk. We hebben geen naam, we weten verder geen omstandigheden. Maar we vragen Heere, degene die haar omringen, geef hen wijsheid om te doen wat goed is. En wilt u ook daarin uw trouw laten zien. Dat u machtig bent om vast te houden. Wilt u ook zich ontfermen over de wereld waarin wij leven? Wij bidden voor onze koning Willem-Alexander, voor koningin Maxima, voor hun vorstelijke familie, dat zij zich in hun koningschap laten inspireren door u, de Allerhoogste Koning, wie u bent en hoe u tegelijk koning en herder bent. Dat de schapen, de mensen van u ter harte gaan. Mogen zij zo hun plaats innemen in ons volk. We bidden voor de politiek in Den Haag, maar ook provinciaal en plaatselijk. Dat christenen die daarin hun stem willen laten horen, dat zij wijsheid ontvangen. En dat voor de grote problemen waar ons land voor staat, dat er iets van die wijsheid mag doorklinken in de besluiten die genomen worden. Ontfermt u zich over deze grote wereld waar zoveel nood en moeite is, waar zoveel honger wordt geleden, waar mensen ontheemd zijn, waar zoveel geleden wordt. Heere, wilt u dan zo ook laten zien dat uw evangelie, ja, dat u zelf hoop en uitkomst biedt. Dat wij het van u wel mogen verwachten, dat nieuwe Jeruzalem dat straalt van heerlijkheid. Dat er door u echt iets zal veranderen, waardoor we hoop op een toekomst vol van hoop mogen hebben. Help ons ondertussen om in onze relaties en gezinnen, om in de omgeving waarin we onze plek hebben ontvangen, positief te zijn. Er positief in te staan, elkaar ook positief te stimuleren, om u te dienen, om trouw te zijn in het kleine en zo de weg te gaan achter u de Heere. Al deze dingen bidden we van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En laten we dan tot slot nog zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.